Gemeente, de tekst voor de prediking vinden we in Lucas 23 en daarvan met name vers 28 en vers 31. En Jezus keerde zich naar hen om, naar de vrouwen, de moeders, en zei: dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. En dan vers 31, want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? Gemeente, de kruisiging van Jezus trekt veel publiek. Door de nauwe straten van Jeruzalem loopt een hele massa mensen. In hun midden gaat Jezus, streng bewaakt door een escorte van Romeinse soldaten. En daaromheen zijn te vinden de overpriesters en de schriftgeleerden. Zij laten hun prooi maar niet zo gaan. In hun donkere ogen schittert de triomf. Ze zijn het wel heel snel met elkaar eens geworden. Jezus moet uit de weg worden geruimd. Nog even en dan zijn ze voorgoed van hem af. Intussen groeit de menigte van belangstellenden snel aan. Uit alle hoeken en gaten van de stad stromen de mensen toe. En ze kijken nieuwsgierig toe, benieuwd hoe dat afloopt. En zij trekken achter de stoet aan over de Via Dolorosa, de lijdensweg, achter Jezus aan richting het kruis. Ja, Jezus heeft heel wat volgers, zouden we zeggen vandaag. Kom mee, we gaan ook kijken. Er valt weer wat te beleven in onze stad. Een heel merkwaardig verschijnsel, gemeente. Openbare executies, ongelukken, rampen trekken altijd weer veel bekijks. Wij vergapen ons zo'n beetje aan de ellende van andere mensen. Hoe komt dat toch? Vandaag zou de pers uitrukken om het laatste nieuws uit te zenden over de televisie. Wie heeft de primeur? En het is stuitend als de camera inzoomt op de ellende van mensen bij ongelukken en opstanden en natuurrampen. Bijna gretig tonen ze een close-up van mensen die op straat sterven door een bomaanslag. Je maakt het van dichtbij mee. Je staat er met je neus bovenop. Zo ook hier. Een grote menigte volgde Jezus. Ja, Jezus heeft volgers genoeg. Maar in die lange optocht naar Golgotha ontdekken wij vanavond ook een aantal vrouwen. Ze wonen in Jeruzalem. Dus ze zijn wel wat gewend. Het vrede nieuws echter over de kruisiging van de Heer Jezus heeft hen uit hun huizen gelokt. Hoe kan dat ook anders? Het gekrijs van de massa, kruis hem, was door heel de stad te horen. Iedereen wist ervan. Zij lieten dan ook hun werk in de steek en ze sloten zich aan met de stoet, met de kinderen aan de hand en zuigelingen op de arm. Kijk, zeggen ze, daar is hij. En zodra ze hem zien, barsten ze uit in een luid gehuil, een luid gejammer. Hun gejammer klinkt boven al dat rumoer uit. Ja, ze hebben wel wat met Jezus. Ze huilen over hem, niet over die andere twee kruiselingen. Hete tranen over Jezus. Wat zijn dat voor vrouwen? Rond het sterven van iemand werden er wel vrouwen ingehuurd, klaagvrouwen. En die klaagvrouwen stonden dan luid te jammeren bij het huis van een dode. Ja, ze werden ervoor betaald. Nu zijn deze moeders nog niet eens ingehuurd. Ze krijgen er niets voor, maar ze zijn zomaar spontaan gaan kijken. Want Jezus is geen onbekende in Jeruzalem. Wie kende Jezus niet? Dag in, dag uit was hij sommige weken te vinden bij de tempel. Hij onderwees het volk uit de schriften. En hij sprak geen geheimtaal, iedereen mocht het horen. Gods boodschap is trouwens altijd bestemd, gemeente, voor iedereen die maar horen wil. Iedereen is welkom bij hem. Wat trekt deze vrouwen toch mee in de stoet achter de Heer Jezus aan met zijn kruis? Angst, sensatie, medelijden. Publieke terechtstellingen hebben een afschrikwekkend effect. Het wil eigenlijk zeggen, pas op, ga toch niet die weg op. En tegelijk, gemeente, oefenen ze een bijna magische aantrekkingskracht uit op het publiek. De veroordeling van Jezus doet hen wel wat. Ja, ze zijn echt bewogen met hem. Wat ziet hij eruit? Achter hem is een bloedspoor te zien. Het bloed druppelt uit zijn geschonden hoofd met de doornen kroon. Zijn lichaam is geschonden en verminkt door de afschuwelijke geeseling. Wat een bleke stakker en dan nog zo jong, 32 jaar. Een jonge man in de kracht van zijn leven. En je moet wel een hart van steen hebben om dit alles met droge ogen aan te zien. Hun hart breekt onder die felle emoties. Nou, zegt iemand, dat is toch positief, vindt u niet? Er zijn toch nog mensen die met hem meeleven. En meeleven van mensen doet je altijd wel goed. Misschien ging u ook wel eens door een moeilijke tijd heen. U moest een verlies verwerken, een teleurstelling. En wat doet het je dan goed als er iemand is, of meerdere, die met je meeleven, mensen die zich verdiepen in je verdriet, in je eenzaamheid. Niet maar voor één keer, niet voor even, maar die dan ook nog eens terugkomen. Hoe gaat het nu met je? Wat voel je eenzaam, gemeente, als niemand naar je omziet? Ja, die klagende vrouwen in hun ontroering over Jezus zijn best een voorbeeld voor ons in onze omgang met hem. Wij mogen zeggen, wij volgen Jezus nu toch ook weer dit jaar. Via de prediking worden wij in deze lijdensweek opnieuw betrokken in zijn kruisweg naar Golgotha. En je maakt het als het ware opnieuw weer mee. En het is net, gemeente, alsof wij er ook bij stonden. De Heer vindt het nodig dat het lijden van Christus ieder jaar weer uitvoerig aan de orde komt, naar de orde van het kerkelijk jaar. Misschien ontroert het ons wel, zoals ook muziek over het lijden van Jezus, het sterven, je ook geweldig kan ontroeren. Maar gemeente, muzikaal ontroering alleen, dat gaat niet zo diep, dat gaat weer snel over. Wat doet het lijden van Jezus met ons? Of doet hij ons niets? Zeggen we, nou ja, we weten al wat er komt. En toch ontroering over hem kan het begin zijn van echte belangstelling. Ja, dat gaat zo diep, gemeente, dat je er niet meer los van kunt komen. Dat je moet zeggen, o God, erbarmt u zich over mij zondaar. Maar dat gaat verder aan muzikale ontroering. En Jezus, wat doet deze klaagzang met hem? Accepteert hij deze tranen? Want die mensen menen het toch van harte? Ik lees in vers 28. En Jezus keerde zich om naar deze vrouwen en zei. Dat stilstaan en dat omkeren, dat is een heel nadrukkelijk gebaar van Jezus. Hij keert zich opzettelijk om naar zijn volgers. Ja, hij keert zich als het ware met heel zijn hart naar deze huilende moeders met hun kinderen. Hij kijkt ze indringend aan. Hij kijkt dwars door hen heen. Want je zou toch denken, nu heeft hij meer dan genoeg aan zichzelf. Maar juist nu, gemeente, op weg naar Golgotha, neemt de heiland tijd voor hen. Want hij heeft als geen ander een hart voor zoekende, dwalende schapen. Schapen die geen herder hebben, schapen die de weg kwijt zijn. Hij neemt de tijd om nog iets te zeggen tegen hen. Hij wil nog iets kwijt. Een laatste boodschap. Je zou kunnen zeggen, gemeente, hij neemt de tijd voor een korte preek. Hoor maar hoe Jezus hen aanspreekt in vers 28. Dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Gemeente, het is een geweldig voorrecht om een dochter van Jeruzalem te zijn. Om een kind te zijn van Gods verbond. Ja, ze zijn opgegroeid in de stad van de grote koning, dicht bij het huis van God, dicht bij de offers. Alles sprak in zijn huis van hem die gekomen is, de Christus. Ze zaten dicht bij het vuur en ze hebben zoveel mogen zien van dichtbij van de dienst van God. In deze dochters van Jeruzalem spreekt de Heer in feite het hele volk aan. Het volk van Gods verbond, kinderen van het verbond. De Heere had iets met hen. En daarom doet hij nog één keer een greep op hun hart, een laatste appel. Denk aan onze jongens en meisjes, hier of als je thuis meeluistert. Dat is bij jullie toch net zo. Jullie zijn toch ook opgevoed dicht bij het vuur van het evangelie. Je hebt van jongs af aan gehoord van de Heere, wie hij is en wat hij met je voor heeft. Want voordat je naar hem kunt vragen, heeft hij al naar jou gevraagd. Voordat je hem gaat zoeken, heeft hij jou al gezocht. En misschien vind je dat wel eens knap lastig. Die greep van God naar je hart. Je denkt wel eens anders en je zou een andere weg willen gaan. Ja, zeggen velen, ik kies toch voor mezelf. Ja, kun je dat wel volhouden als je ziet op die uitgestoken hand van God. Die hand van God die je vastgrijpt, die de rem op je leven zet. En die hand van God die je altijd weer weet te vinden, hoe ver je ook bij hem vandaan bent. Hij wil je brengen bij het kruis van Jezus. Hoor wat hij ook tegen jou zegt. Hoor, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Hij heeft daar recht op. Ja, maar wat doet Jezus dan met deze tranen? Wel, gemeente, hij wees deze tranen zonder meer af. Huil niet over mij. Maar waarom kan hij daar nu niet een beetje meer waardering voor opbrengen? Meeleven doet toch goed? En zou dat niet een klein beetje verlichting geven op weg naar zijn kruis? Waarom die afwijzing, gemeente, hun motief deugt niet? Ze hebben eigenlijk alleen maar intens medelijden met hem. Ze willen daarmee zeggen, ach arme stakker, dat jou dat nu moest overkomen. Je bent nog zo jong. En het leven heeft je nog zoveel meer te bieden. En nu ben je hier op weg naar je kruis. Dat schandelijke kruis. Hier sta je straks aan het eind van je leven. Goed bedoeld, gemeente. Het komt uit een bewogen hart. Ze menen het van harte. Maar ze slaan de plank wel mis. Want Jezus is niet een martelaar, een slachtoffer van mensen. Nee, het kruis is geen vergissing geweest. Hij valt niet zomaar in de handen van mensen. Hij heeft zelf voor deze lijdensweg gekozen. Het is zijn eigen wil. En hoe smartelijk deze weg ook is, daar is geen andere weg om verzoening aan te brengen tussen God en mens. Jezus gaat in de weg van de Vader. De Vader geeft de Zoon over in de handen van mensen. De Vader heeft zelf zijn eigen Zoon niet gespaard. En daarom stopt hij niet halverwege op weg naar Golgotha. Hij mag zich door niemand laten ophouden, ook niet door dat warme, sympathieke medelijden van deze moeders, dochters van Jeruzalem. Hij moet doorgaan tot het bittere einde, totdat hij kan zeggen, het is volbracht. Jezus is niet een zielige martelaar, maar hij staat daar, gemeente. Hij spreekt daar als onze middelaar. En zo houdt hij in de open lucht, kun je zeggen, zijn laatste preek. Maar gemeente, wat hier gebeurt, buiten de poorten van Jeruzalem, dat gebeurt eigenlijk elke zondag weer. Waar dan? Wel, als wij in de kerk zitten onder het woord. Daar wil Jezus ons ontmoeten. Daar komt hij speciaal langs voor u, voor jou. Hij neemt de tijd voor ons. Hij kijkt ons aan. En hij komt altijd weer met een speciale bedoeling voor u, voor jou, voor mij. Je moet je hele leven naar de kerk. Je hebt dat altijd weer nodig. Want in de prediking van het woord komt hij zelf. Daar keert hij zich als het ware om. Hij keert zich naar ons toe met zijn hele hart. En hij kijkt ons aan. Want als er iemand oog voor ons heeft, dan is Christus dat wel. Heb je ooit gekeken in de ogen van Christus? Die ogen zijn de spiegels van zijn hart. En weet je wat in die ogen van Jezus te lezen staat? Gods eeuwige liefde in hem. Nooit ben je onder zijn ogen vandaan. Hij dwingt ons om hem aan te kijken. Hij zegt, sta stil en ga niet langer je eigen weg. De vraag is wel, gemeente, hoe volgen wij hem dan? Hoe hebben we hem deze weken gevolgd? Wie is hij voor u? O, zeker, wij lopen mee in de stoet richting Golgotha. Maar heeft hij werkelijk ons hart? Of houden we hem op een veilige afstand? Wel, Jezus heeft ook ons wat te zeggen in zijn laatste prediking op weg naar zijn kruis. Hij raakt ook nooit uitgesproken, ook vandaag niet. Hij begint er altijd weer opnieuw over. Weet u wat ons dan zo moet opvallen? Christus heeft hier onderweg oog voor iedereen. Hij spreekt allerlei soorten van mensen aan. Hij heeft een boodschap voor mensen die alleen maar meelopen en toekijken. Hij is bewogen met mensen die niet bewogen zijn met zichzelf. Meelopen en toekijken. Misschien is dat ook wel met u het geval. We lopen in deze lijdensweken een stukje met hem op als het ware. En soms raakt het ons, ontroert het ons. Soms helemaal niet. Hij doet ons wel wat. Nee, we zijn niet onverschillig meer. Maar ja, daar blijft het bij. Of is het zoals die bekende predikant uit Schotland, Dominic McChane, heeft verwoord in zijn gedicht. Enkele regels citeer ik. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. Maar ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker had gevuld. Kun je dan nog langer als toeschouwer aan de kant van de weg blijven staan? En hoe graag je ook dat zou willen, het lukt je niet. Want de Heilige Geest licht je eruit. Hij maakt je tot partij in dit conflict. Hij klaagt aan. En kijk, gemeente, dan zak ik door al mijn bodems heen. Want dan krijg ik mijn schuld naar mij toe. Ik krijg de Heer Jezus nodig als mijn zaligmaker, mijn borg. Kan niet langer buiten hem. Bij het kruis van Christus past dan ook geen medelijden, maar past alleen een houding van berouw, geloof. Berouw geboren uit een verbroken hart. Huil over uzelf. Je moet bij jezelf beginnen. En dan steken we niet langer de vinger uit naar de Joden, zoals zo vaak gebeurd is, gemeente. Je kunt dat niet begrijpen. Ja, de Joden hebben hem dat aangedaan. En dat gaf in het verleden mensen permissie om de Joden maar uit de weg te ruimen. Wat een ontzettende gedachte. Huil over uzelf. Want door mijn zonde kwam hij aan het kruis te hangen. Wij moeten huilen om onszelf, om onze schuld. Denk aan de tranen van Petrus die nacht. Hij ging naar buiten toe toen hij in het nauw gebracht was. En hij weende bitter. En die tranen komen voort uit een gebroken hart. Door schuldbesef getroffen en verslagen. En zulke tranen wijst hij niet af. Hij weet raad met mislukte levens, met gebroken harten. Maar dan kan ik ook geen oog langer van hem afhouden. Jezus zegt er nog heel nadrukkelijk bij in vers 28. Huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Uw kinderen? Wat hebben die kinderen daar nou mee te maken? Ja, want er zullen voor de